Wij lezen Lucas 1, de versen 5 tot en met 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud, en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En er geschiedde al de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Vanavond is de lofzang van Elisabeth, zoals we die vinden in Lucas 1, vers 24 en 25. Lucas 1, vers 24 en 25. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover. Een 4 aandachtspunten. In de eerste plaats, Elisabeth verbergt zich. Ten tweede, geeft God de eer. Ten derde, de Heere heeft haar aangezien. En ten vierde, haar smaad weggenomen. Elisabeth verbergt zich en geeft God de eer. De Heere heeft haar aangezien en tenslotte haar smaad weggenomen. In het evangelie is alles zaak van geloof. Als we geen geloof hebben, dan vinden we het woord eigenlijk maar dwaas. Want in het evangelie zie je overal schijnbare tegenstrijdigheden. En nochtans de vervulling van de beloften. Een mens wil graag zien en voelen en tasten. Maar de Heere wil dat de rechtvaardige door het geloof leeft. Dat was een les voor Thomas. En Thomas zei, als ik de littekens niet zie, en als ik mijn vinger of mijn hand er niet in kan steken, niet kan voelen, ik zal geenszins geloven. Luister Thomas, zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Het zou wel eens kunnen zijn wat we zien dat ons dat bedriegt. Maar wat geloofd wordt, dat stelt nooit teleur. Tenminste, als het ware geloof is. Ik zal u een voorbeeld geven, gelijk als uit Lucas 1. Want Lucas zet heel de kerstgeschiedenis in het kader van de dagen van Herodes. Dat waren donkere dagen. Dat was een benauwde tijd. De Romein heerste en een Edomiet zat op de troon. Een Edomiet, een afstammeling van Esau, tweelingbroer van Jacob. Zelfde opvoeding gehad. Ze droegen beiden het teken van het verbond in de voorhuid. Ze hadden beide de belofte van de gerechtigheid van Christus. Wat hadden ze veel gemeenschappelijk. Maar wat zat er een eeuwigheidsverschil tussen? Verschil tussen dood en leven. Esau had de belofte verworpen. En Jacob door genade door het geloof omhelst. En nu zit er een Edomiet op de troon. Toch nog een godsdienstig mens. Maar niet iemand die tot het ware volk behoort. Het lijkt erop, maar het is er niet. En dat in die donkere dagen, als de Romein heerst. Je zou er moedeloos van worden. Maar het geloof breekt dwars door die omstandigheden heen. Het geloof merkt niet aan wat voor ogen is. Het geloof wordt geleid naar het sterfbed van vader Jacob, waar hij de zegen uitspreekt over Juda. En het geloof hoort het vanavond. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Als nu de Romein heerst, en als nu de schijn op de troon zit, dan moet eerdaags de Silo geboren worden. Dat kan niet anders, of het woord zou niet waar zijn. Maar het geloof weet het en is ervan overtuigd. Het woord is waar. Ziet u? Dat in het evangelie alles een zaak van geloof is en niet van aanschouwen. Maar als de mensen de kinderen van God hadden gezien wat voor ogen was, ze zouden door moedeloosheid verlamd zijn geworden. Maar het waren er die de vertroosting Israëls verwachten. Het kan niet anders. Of door het geloof is de vlam van de hoop aangewakkerd en opgeleid. Eerdaags moest de Silo geboren worden. Er is nog iets Lucas 1 laat zien dat het geloof, de beoefening van het geloof, genade is. Daar gaat ook een kind van God niet over. Vanavond is het niet aan u of mij om te geloven. Al worden wij opgeroepen tot. Het geloof is een gave. Ook na ontvangen genade. In vers 6 kunnen wij lezen dat er nog een godvrezend priesterpaar is. Ze waren beiden, staat er, rechtvaardig. Voor God. Dat moet u vanavond onthouden. Daar gaat Elisabeth straks van zinnen. Het gaat er vanavond over hoe uw staat voor God is. Het is een week van voorbereiding, maar niet alleen in deze week. Wij hebben ons altijd te onderzoeken hoe het staat voor God. Hoe Hij over ons oordeelt. Dat zorgt ervoor dat Elisabeth straks kan zingen. Omdat God in gunst op haar terneerziet. Ze waren beiden rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren. Onberispelijk. Hoe is het mogelijk? Wie zal vanavond zich bij dit priesterpaar durven voegen? Onberispelijk. En toch, een paar versen verderop, in vers 18, zegt Zacharias tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En in heilige verontwaardiging zegt Gabriel: ik ben Gabriel, die voor God sta. Uitgezonden om u deze boodschap, het woord van God, te brengen. Hoe durft u in ongeloof te reageren? Ze waren beiden rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En toch zien we dat Zacharias niet in staat is om te geloven wanneer hij maar wil. Wat is dat voor een troosteloze, wanhopige boodschap van de remonstrant? Om het geloofsvermogen in de mens te leggen. Het is een gave, het begin tot het einde. Hoe anders mag Elisabeth reageren als zij de tijding hoort? Daar gaat zij vanavond van zingen. Als haar man Zacharias moet zwijgen vanwege het ongeloof, mag Elisabeth in stilte de lofzang aanheffen, omdat zij door het geloof het woord heeft omhelst. Zo zien we twee godvrezende mensen naar het oordeel van de Heere. Twee die onberispelijk wandelden in al de geboden en rechten van de Heere. En de een kan niet geloven. Hij wordt bestraft. En de ander mag wel geloven. En zij mag zingen. Wij lezen dit onze tekst. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. Dat woordje bevrucht, dat vindt u in het Grieks ook in hoofdstuk 2, vers 21. En daar hebben onze statenvertalers vertaald: ontvangen in het lichaam. Ik zal u de tekst voorlezen. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindelijke besnijden zou, het gaat dus over het kind. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Waar gaat het mij om? Hij werd in het lichaam ontvangen. De bevruchting bestaat niet uit een klompje cellen, waarmee dogenloos in onze politiek over gesproken wordt. Maar zodra de bevruchting plaatsvindt, is er bijbels gezien sprake van een mens, van een persoon. In Lucas 2, de Heer Jezus zelf, die de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En hier in de schoot van Elisabeth, Johannes. Vanaf het prilste begin, vanaf de bevruchting, de conceptie, spreekt God over iemand, over een persoon. In dit geval over een hij. Hoe goddeloos is daarom de abortus. Hoe goddeloos als het prilste van de bevruchting wordt afgebroken. Dan wordt werkelijk iemand in de moederschoot gedood. Wie zou niet wenen? Maar wie weent er? 39.000 personen worden jaarlijks vermoord in de moederschoot. En onze politiek acht dat legitiem. Hier hebben wij een bewijs vanuit de schrift. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. Een mens. Door God geschapen. In de schoot van Elisabeth. En dat wordt nog eens versterkt als er staat, en zij verborg zich 5 maanden. Want het woordje verbergen wordt in het Grieks in een tijdsvorm gebruikt, om al deze 5 maanden aanhoudende uit te drukken. Met andere woorden, vanaf het begin dat Elisabeth bevrucht is, verbergt zij zich. Dus als zij zich 5 maanden verbergt, dan kun je dus ook zeggen, vanaf het prilste begin tot en met die 5 maanden is er sprake van een mens. Wie durft op Gods rechterstoel te gaan zitten en te zeggen dat er pas sprake is na 3 maanden van een mens of na 5 maanden van een mens? Hier zien we dat goddeloze ik, dat tegennatuurlijke, dat zich wil uitleven in de zonde en in de ongerechtigheid. En zullen wij niet wijzen met de vinger naar een ander? Is een mens nog welkom in onze gezinnen? Laten wij de hand maar in eigen boezem steken. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden. Het getal van 5 maanden zal wel bedoeld zijn omdat Maria haar in de 6e maand komt bezoeken op aanwijzing van de engel Gabriël. Maar het gaat hier over dat verbergen. Al die tijd verbergt zij zich geheel en al. Zoals de grondtekst het uitdrukt, wordt dat verbergen en al die tijd zich verbergen versterkt. In al die tijd mag zij de lofzang aanheffen in de stilte. Wat betekent dat? Dat betekent dat Elisabeth in de eerste plaats vanaf het prilste begin heeft geloofd. Bij Maria zie je het als het ware andersom. Maria gelooft en zij ontvangt. Elisabeth ontvangt en zij gelooft. Ja, wat zal Elisabeth ervan gevoeld hebben? Wat zal ze waargenomen hebben? Van haar mag gezegd worden wat van Sara gezegd is. Overmits zij God getrouw heeft geacht. Dat doet het geloof. Elisabeth heeft niets gezien. En ze heeft eerst nog niets gevoeld. En nochtans heeft zij het woord geloofd. En ze is verblijd geweest. Als u mij vanavond vraagt, dominee, hoe kan ik nu weten of ik het woord door een waar geloof heb omhelst? Dan ziet u hier de vrucht. Blijdschap. Vreugde. Dan ga je zingen. Dat kan niet anders. Elisabeth heeft vanaf het begin geloofd en zij begeerde de eenzaamheid en de stilte. U moet dat maar niet zo verstaan alsof Elisabeth letterlijk 5 maanden zich opgesloten heeft in huis. Maar meer dat zij de contacten tot het minimale heeft beperkt. Waarom heeft zij het niet uitgeroepen daar in het gebergte van Judea? Waarom heeft ze anderen niet op de hoogte gesteld van de blijde tijding die zij heeft geloofd? Zou ze nog getwijfeld hebben? Zij ontving een Nazireër. En tegen al de vormendienst in, vreesde de Heer. Want een Nazireër moest vanaf de moederschoot geheiligd zijn, zo wil Elisabeth de moeder ook heilig wandelen. Calvijn wijst erop dat zij geen behoefte heeft, nu het nog niet gezien kan worden, om haar omgeving mee te delen. Want het ongeloof heeft altijd van die rare taal. Ze zou misschien daardoor nog meer smaadheid ontvangen hebben. Of het werk van de Heere zou gesmaad worden. Nee, zij verbergt zich 5 maanden lang. Ze kan wachten totdat de Heere zijn eigen woord laat zien aan haar omgeving. Daar is ze van overtuigd. Dat werk van de Heere, dat komt altijd op Gods tijd openbaar. En dan kan het niet tegengesproken worden. Zo teer is deze vrouw. Als zij het woord dat tot haar gesproken is, gelooft. Maar er is nog iets waarom ze de stilte begeert. Stil mag en wil zij zich verblijden in het werk van de Heere. O, het is waar. De schrift spreekt van dat wij soms het werk van de Heere kunnen vertellen, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119. Komt, maakt God met mij groot. Maar wij lezen ook, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Zou dat minder zijn dan het andere, als die bron zich uitstort op de velden? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het hoeft toch niet altijd waar te zijn als we met grote woorden in het openbare verschijnen. Het ware werk verwondert zich wel in het verborgene en geeft God daarvan de eer. Hoe dan ook, Elisabeth is de eerste die in deze adventstijd mag gaan zingen van de wonderen van de Allerhoogste. Want het gaat haar, evenmin als straks haar man, in de eerste plaats om de kinderzegen. Want als Maria binnenkomt, dan zegt ze in verwondering: van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Zij heeft door Johannes heen gezien dat Johannes de voorloper is van de lang verwachte Messias. En ik geloof dat ze zich over de Heer Jezus de Messias verblijdt en verheugt, daar in het verborgen. Ze mag zo stil genieten van het werk van de Allerhoogste God. En die lofzang, die zwelt straks aan. Als ook Maria gaat zingen, en als haar man gaat zingen, en als de engelen in de velden van Efrata gaan zingen, en als de oude Simeon in de tempel gaat zingen, en zo zwelt dat koor maar aan door al degenen die de verschijning hebben liefgekregen. En het zal straks 1 koor zijn uit al de talen en uit al de geslachten en uit al de naties die er aan de oevers van de glazen zee gaan zingen: gij hebt ons goden gekocht met de prijs van het dierbare bloed. Ze zingen het lied van Mozes en van het Lam, dat nieuwe lied dat ze hier op aarde hebben geleerd. Zullen we daarbij zijn? Straks, het koren van die ontelbare scharen, die eeuwig zal zingen van Gods goede tieren heen, zal ik daarbij zijn? onderzoek u eens. Ik zal u zeggen, u zult daarbij zijn als u hier reeds in aanvang hebt gezongen. Daar gaat het om. Heeft u hier wel eens gezongen van het werk van de Heere? Weet u, als u het hoort mag omhelzen door een waar geloof, dan gaat u zingen. De een in stilte, in het verborgene, en de ander in het openbaar, om God te loven. Maar zingen gaat u. Heeft u wel eens gezongen van het werk van de Heere? Onze tweede gedachte. Elisabeth geeft God de eer. Zij verborg zich 5 maanden. Wat deed ze daar? Zeggende staat er. Alzo heeft mij de Heere gedaan. Nou, dat woord zeggende, dat vindt u ook in vers 46. Aan het begin van de lofzang van Maria. U vindt het ook in vers 67. Begin van de lofzang van Zacharias. U vindt het ook in hoofdstuk 2, vers 13. Als er een schare met engelen uit de hemel neerdaalt, en dan met elkaar gaan ze zeggen: wij willen toch niet ontkennen dat u in dat woordje zeggen, zingen mag lezen? Dat wil u toch niet ontkennen? Elisabeth is gaan zingen, heel zacht en heel stil. Ik denk dat haar man het wel gehoord heeft. En wat zal Zacharias jaloers geweest zijn, dat zij mag zingen en dat zijn mond gesloten is. Misschien zit er vanavond wel iemand die met heilige jaloersheid is vervuld. Misschien worstelt er wel iemand: Heere, open mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Heeft u wel eens gezongen? En hoe lang is het geleden dat u zingt? Deze Elisabeth, deze godvrezende vrouw, zij gaat zingen. Want als je hart vervuld is van het werk van de Heere, dan ga je zingen, dat kan niet anders. Zeggende, dat is een deelwoord. Ze kan niet ophouden. Stilletjes heeft ze maar in die 5 maanden zich verwonderd. En elke keer maar weer herhaald. Alzo. Alzo heeft mij de Heere gedaan. Alzo. Zoals het nu met haar is. En dat heeft de Heere gedaan. Er was niets van haar bij. Hoe vaak zingen we niet het valse lied van onze eigen bevindingen? Ik dit en ik dat. Hoe vaak is er niet de opstand? Dan meen je dat de Heer je tekort gedaan heeft. En dan klaag je al je nood maar uit. Heere, al deze dingen zijn tegen me. Maar deze Elisabeth, zij geeft God de eer. Alzo heeft mij de Heere gedaan. Alzo, daar heb ik niets aan kunnen doen. Integendeel, daar ben ik helemaal buiten gezet. Er was niets van haar bij. Leest u maar mee in vers 7. En ze hadden geen kind. Wat een pijn. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Wat een dubbele pijn voor haar en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. Het kon niet en nu kon het al helemaal niet meer. Naar de mens gesproken was de tijd voorbij dat Zacharias en Elisabeth kinderen hebben kunnen krijgen. Ver op hun dagen, u weet wel dat de Levieten op hun 50ste uit de actieve bediening moesten. Dus Zacharias is nog geen 50 geweest. En ik kan me niet voorstellen dat Elisabeth 20 jaar ouder is geweest dan Zacharias. Maar hoe dan ook, het had opgehouden naar de wijze van de vrouwen met haar te gaan. Zo zullen we het wel moeten verstaan. En al langere tijd zodat de mens gesproken er geen kind meer geboren kon worden. Dat heeft ze moeten verwerken. Heeft al de hoop opgegeven. Dat brengt ze tot uitdrukking. Alzo, toen het bij ons onmogelijk was. Maar wat staat er in vers 37? Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria, hoort u het? Ze hebben een wondere boodschap gehoord. En nu wordt Maria gesterkt in de onmogelijke zwangerschap van Elisabeth. Wat bij de mens niet kan, dat kan bij de Heere wel. U moet maar eens lezen in vers 20. Daar zegt de engel Gabriel tegen Zacharias: gij zult zwijgen, niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op zijn tijd. En Elisabeth die gaat straks dat juichen tegen Maria eveneens zeggen. Daarom zullen de dingen die van de Heere gezegd zijn, volbracht worden. Ziet u? Dat is de taal van het geloof. Want bij de Heere is niets onmogelijk. Al zo heeft mij de Heere gedaan. Dus als de Heere iets zegt, als de Heere belooft, dan doet hij het ook. Al houden al de menselijke mogelijkheden op. Zal ik u eens iets vertellen wat geloven is? God zet je altijd uit je eigen mogelijkheid in zijn mogelijkheid. Als u mij vanavond weer vraagt, dominee, wilt u een kenmerk geven van het ware kindschap? Van het ware leven van het geloof? Dan moet u hier opletten, hè? Elke daad van het geloof wordt al zo beoefend dat de Heere u uit uw eigen mogelijkheden zet en u plaatst in de mogelijkheid van de Heere. Alzo heeft mij de Heere gedaan. Want wie kon Zacharias en Elisabeth nu nog een kind geven dan de Heere alleen? Weet u wat altijd gepaard gaat met een ware geloof? Altijd sterven aan jezelf. Mensen kunnen zo, om het maar vanuit de Alblasse Waardes te zeggen, zo optochtelijk over geloof spreken. Van die grote woorden. Alsof geloven zomaar een vanzelfsheid is. Maar het ware geloof, ik zeg het nog een keer, wordt altijd beoefend als God u uit uw eigen onmogelijkheden haalt en in zijn mogelijkheid plaatst. Alzo, Elisabeth beleidt Gods almacht. Als ze gebruikt de naam Heere, dat is in het Grieks Kyrios. Dat was een van de redenen waarom de eerste christenen werden vervolgd. Want de Romeinse keizer had zich die titel aangematigd. Hij wilde de Kyrios zijn, degene die het voor het zeggen had en die zogenaamd alles kon. Hij was een soort halfgod. Maar de christenen zeiden nee, we hebben maar één Heere. En dat is wat Elisabeth hier zegt. Eén Heere, één geloof, één doop. Dat is die God die almachtig is, die alles kan wat hij wil. En die doet het op het moment als alle menselijke mogelijkheden zijn afgesneden. Daarom is geloven voor het vlees altijd kruisigend, stervend. Gaat altijd door de wanhoop en door de benauwdheid heen. Omdat de wegen afgesloten worden. Omdat de wegen doodlopen. Omdat de mogelijkheden van de mensen ophouden. Tot wie zullen we dan heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Weet u wanneer u alleen maar echt zingt? als het niet meer kon in uw leven. Dan wordt de lofzang geboren. Echt waar. Als het vastgelopen is in uw leven. Als uw mond dicht is gegaan. Als u misschien zich al wel bij de situatie heeft neergelegd. Zouden Zacharias en Elisabeth nog gebeden hebben om een kind? Of zouden hun gebeden beëindigd zijn? Alzo heeft mij de Heere gedaan. De onvruchtbare heeft nog nooit een kind ter wereld gebracht. Het is alles machteloosheid. En dan grijpt de Heere in. Haar man gaat er straks zingen in vers 68. Hij heeft verlossing teweeg gebracht. Ik niet, heeft hij gedaan. Dat zijn de zuivere tonen van het nieuwe lied. Nog eens. Als u wilt weten of u straks meezingt in dat geweldige koor van die scharen die niemand tellen kan. Dan hebben al uw mogelijkheden hier opgehouden. En toen heeft God verlossing teweeg gebracht. En toen bent u gaan zingen. En God gaf u de eer. Wat heeft de Heere dan gedaan in het leven van Elisabeth? Dat is onze derde gedachte. De Heere heeft haar aangezien. Leest u maar mee. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft. Dat zingt Maria ook in vers 48. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Ondanks mijn geringe komaf, zegt Maria, heeft de Heere toch naar mij omgezien. Dat was blijkbaar geen verhindering. Het woordje aanzien, dat laat het vrije van God zien. Zien. De Heere kijkt niet of u van hoge komaf bent, of u geschikt bent. Elisabeth was niet geschikt om een kind ter wereld te brengen. Maria was niet in eer en in aanzien bij de mensen. Ze was maar een eenvoudige jonge vrouw. Maar het stond de Heere niet in de weg. Dat is het onvoorwaardelijke. Als de Heere aanziet, dan ziet hij nooit aan om iets van wat in de mens is. Gelukkig niet. Ik zal u dat woordje aanzien proberen uit te leggen met een aantal voorbeelden uit het Oude Testament. U vindt dat woordje ook in Genesis 6. God zag de aarde aan vlak voor de zonvloed en zie, ze was verdorven. Zo worden u en ik geboren. Dat noemen wij de erfsmet. Corrupt. Verrot. Als iets bedorven is. God zag de aarde aan. Heel dat menselijke geslacht. En de mens was zo verdorven. Zo worden wij geboren. Net als eten dat bedorven is. Dat verrot is. En waar je eigenlijk met walging naar kijkt en je neus dicht houdt en het wegwerpt. En dan gaat de Heere met Noach verder. Het blijkt wel dat het water van de zonvloed de erfsmet en de erfzonde niet heeft kunnen uitwissen. Want Noach ligt straks dronken in de tent. Maar als u verderop leest in Genesis 11, dan komt de Heere neder om de stad en de toren aan te zien, om het te bezien. En dan staat de Heere dat helemaal niet aan en hij straft die mensen met de spraakverwarring, opdat zij zich op zijn woord alsnog zullen verspreiden over heel de aarde. Dus de Heere komt naar beneden, hij neemt notie van de situatie, van wat de mensen doet. Doen? Jazeker, dat woordje aanzien, dat betekent dat de Heere geen ledig aanschouwer is. De Heere straft niet zonder meer. Hij beoordeelt ons naar onze daden en hij zegt geteld, gewogen, maar te licht bevonden. Een paar hoofdstukken verderop, dan ziet de Heere Hagar aan. Zij zit bij een put die zij later Lach-Eroi noemt. Gij God des aanziens. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Wat doet Hagar daar bij die put? Ze is weggelopen. De Heere ziet een vrouw aan die weggelopen is van haar plaats. Want de Heere had haar een plaats gegeven onder Sara. Maar toen Sara haar begon te plagen, toen verdroeg zij dat niet langer en zei die weg. De geest van Psalm 2, de geest van de revolutie, de geest van het niet willen bukken en buigen. De geest van de ontevredenheid, de geest van dat God het niet goed gedaan heeft. Zij wilde heersen, ze wilde gelijk zijn aan haar vrouw. Die goddeloze gelijkheidsideologie die onze levens is binnengekomen en ons heeft beïnvloed, door en door. Maar de engel des Heren, dat is Christus, zegt, ga terug en verneder u onder uw vrouw. Daar hoort u als een slavin in de handen van uw meesteres Sarai. En toch, de Heren zag Hagar aan en ze kreeg de belofte van die zoon Ismaël. Hij hoort dat hij ook tot een groot volk zal worden. Hoe kan de Heere de mens aanzien die door en door bedorven is? Hoe kan de Heere een mens aanzien die weggelopen is van zijn plek? Is er iemand op zijn plek? Wanneer ben je nu op je plek? Als je buigt aan de voeten van het kruis, daar ben je op je plek. Als je als een rechteloze door het geloof het wonder van de plaatsvervanging beleeft, dan ben je op je plek. Is er iemand op zijn plek? Als de Heere vanavond neerdaalt om u en mij aan te zien, dan moet hij constateren dat we weggelopen zijn uit het paradijs, weg bij de Heere. En nochtans, omdat hij mij aangezien heeft, zingt Elisabeth, hoe kan de Heere een mens aanzien, omdat hij zijn eigen zoon niet aanzag? Daarom werd het donker op Golgotha. De zoon riep, mijn God, waarom verlaat gij mij? En de Heere keerde zijn vriendelijk aangezicht van hem af en keerde zich in toorn tot hem. Om Hagar een zegen te kunnen geven. Om Elisabeth een zegen te kunnen geven. Om vanavond zondaar een zegen te kunnen geven. Wat Elisabeth hier zingt, dat vindt u in Lucas 15. En zijn vader zag hem van verre. Is dat niet ontroerend? Dat was niet toevallig dat die vader op dat dak liep en dacht van wie komt daar nu aan? Wie is dat nu daar in lompen gehuld, zo sterk vermagerd en te vuil om aan te pakken? Die vader verwachtte zijn zoon. Hij zag uit naar zijn zoon. Dat is het wonder dat ik u vanavond mag verkondigen. Als Elisabeth zingt, in de dagen in de welke hij mij aangezien heeft, daar komt die jongen aan met inkeer in zijn hart, met schuldbelijdenis in zijn binnenste. En die vader, die ziet die jongen aan. Straks gaan we het zingen. In gunst op mij ter neergezien. Daarom geen woord van verwijt. Hij viel hem om zijn hals en kuste hem. Er is nog geen woord uitgesproken. Want waar die gezegende omhelzing is, daar kan gesproken worden. Anders is het toch alleen maar verwijt. Anders is het toch alleen maar dat je je schuld gaat verkleinen. Maar die vader omhelst zijn zoon. Hij zag hem van verre. Is dat geen wonder? Is dat niet ontroerend? Zo zag de Heere op Elisabeth neer. En dat is een scherp oog. Maar als Zacchaeus zich verstopt in de vijgenboom en de Heere Jezus voor het laatst Jericho had bezocht en naar Jeruzalem ging, dan stopt hij onder die vijgenboom en Jezus zag Zacchaeus. En hij zei, Zacchaeus, haast u en kom af. Dus dat zien, dat heeft te maken met die krachtdadige inwendige roeping. Als Christus daar naakt aan het kruis hangt. En binnen enkele uren die duisternis over hem heen zal gaan. Dan ziet hij zijn moeder. Waarschijnlijk weduwe. Onverzorgd zal zij achterblijven. Maar zijn oog slaat haar in liefde gade. Vrouw, zie uw zoon, Johannes. Johannes wordt voortaan uw zoon. En zoon, zie uw moeder. Johannes krijgt de opdracht om voor Maria te zorgen. Zelfs in de bangste ogenblikken van het leven van Christus, ziet zijn oog nog scherp op de armen en de nooddruftigen. En hier zit hij scherp op Elisabeth. En dat Griekse woordje aanzien, trouwens ook het Hebreeuwse woordje, heeft altijd een gevolg in zich. Altijd een gevolg in zich. Leest u maar in Lucas 15. Als die vader die zoon van verre ziet, het gevolg is, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat weet alleen een moeder wat dat betekent. Als ze die eerste schopjes het leven voelt in haar moeders schoot, wat er dan door haar heen gaat. En zo is de Heere met moederlijke genegenheid als een vader bewogen over de jongen, over Elisabeth. De zorg voor zijn moeder. En hier zegt Elisabeth, omdat hij mijn smaadheid heeft weggenomen. De Heere kan ook in toorn zien op de mensen. Dan denk ik aan Farao, die meende dat hij net als Israël door de Schelzee kon. En halverwege werd de harde bodem tot zachte modder en de wagens kwamen vast te zitten. En Farao voelde het, hè. De Heere strijdt voor Israël en tegen ons. Laten we weggaan, terugkeren. Je kunt te laat tot inkeer komen. Dan is er geen mogelijkheid meer om je te bekeren. Want Farao en al zijn ruiters komen om in het water van de Schelzee. Daarom zegt de Heere vanavond, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, maar bekeert u tot de levende God. Onze laatste gedachte, de Heere heeft haar smaad weggenomen. Maar dat zegt Elisabeth, dat zingt Elisabeth. In de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Nou, eerst iets over die smaad wegnemen. Daar wordt een vorm gebruikt in het Grieks, dat betekent een eenmalige daad. En dan is het met die smaad ook radicaal gedaan, weg. Dus de Heere hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Dat moet u goed vasthouden. Als Elisabeth zingt de smaadheid weggedaan, dan gebeurt het door één daad. En dan zal Elisabeth nooit meer nagewezen worden als een onvruchtbare. Dat is de daad van de Heere. En dan moet u goed lezen wat er staat, hè? De smaadheid onder de mensen weggenomen. Onder de mensen, dat betekent zoals de mensen erover dachten en spraken. Het was algemeen onder de mensen zo, dat men zag dat de onvruchtbaarheid een oordeel van de Heere was. En dan werd je als het ware nagewezen als een gevloekte. Als iemand die straf had verdiend. Als iemand die een grote zonde had gedaan. Iemand die geen zegen kon verwachten. Je hoorde er niet bij. Je was een buitenstaander. Je was een besmette als het ware. Een onreine. U weet wel, Mirjam die opstond tegen het gezag van Mozes, moest 7 dagen buiten het leger. En het was precies hetzelfde alsof haar vader haar in haar aangezicht had gespogen. Wat een smaad. Kijk, daar gaat ze. Ze is door haar vader uitgespogen. Zo oordeelden de mensen over onvruchtbare vrouwen. Oordeelt God ook zo? Ik zal een heel rijtje opnoemen van vrouwen die onvruchtbaar waren. Maar de Heere zag in gunst op hen ter neer. Ik denk aan Sarah, een godvrezende vrouw. Ik denk aan Rebecca, een godzalige vrouw. Ik denk aan de huisvrouw van Manoach, een ingeleide vrouw, een geoefende vrouw zou je kunnen zeggen. Ik denk aan Hanna, die de lofzang heeft gezongen, die we waarschijnlijk ook nog eens hopen te behandelen. Maar allemaal vrouwen die door de mensen veracht zouden zijn. Maar die door de Heere in gunst waren aangenomen. Onder de mensen. Wat kunnen de mensen bewust of onbewust anderen pijn doen? Wie zijn wij om op de rechterstoel van de Heere te gaan zitten? Denk maar aan de vrienden van Job. Hoe hun aangezicht veranderde door de dagen heen. En hoe ze Job als schuldige, als zondaar hebben aangewezen. Denk maar aan de discipelen die wezen naar de blind geborene of naar zijn ouders. Eén van hen moest een grote zonde hebben gedaan, anders zou hij nooit blind geboren zijn geweest. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Het komt ons niet toe om te oordelen. God is rechter die het beslist. Want het blijkt ook hier dat de mensen een verkeerd oordeel over Elisabeth hebben geoordeeld. God oordeelde anders over haar. En wat is dat een machtig troostvol woord. Maar de kinderen van God worden altijd gesmaad en veracht. Paulus zegt, ik ben aller afschrapsel geworden. En overal werd over hem gesproken in de negatieve zin van het woord. Zo gaan wij, zegt Paulus, door eer onder de kinderen van God en door oneer, door het nabijkomende werk en door de wereldlingen. Die verachten ons en die versmaden ons. Jazeker wordt dat gevoeld. En wel degelijk doet dat pijn. Het oordeel van de mensen, u moet maar eens lezen in de psalmen, dat wordt vergeleken met stokenbranden, met felle pijlen. Wie kan dat oordeel nu wegnemen? Eén blijk van Gods gunst. Want zo wordt die vorm gebruikt, hè. Als de Heer de smaadheid wegneemt, dan doet hij dat door één daad. En vanaf het prilste begin heeft Elisabeth het woord van de Heer hoger geacht dan het oordeel van de mensen. En als u mij weer vraagt, dominee, wat is geloof? Dit. Dat het oordeel van God zwaarder gaat wegen dan het oordeel van mensen. En dat is ook zo. In de rechtvaardiging. Als de Heer je vrij spreekt. Maar het is ook in het leven van de heiliging zo. Als de mensen je versmaden en vervolgen. Liegende alle kwaad spreken om zijnentwil. En de Heer vertroost je met een woord, met een kus van zijn mond. Dan weegt dat oordeel van de Heer zwaarder. Het oordeel van de mensen. En dan kun je zingen. Maar de Heere neemt je smaadheid weg. Dat is de troost die in je ziel, die in je hart ervaren wordt. Eén blijk van Gods gunst, toch? Want uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. De Heere heeft mij aangezien. en hulpen willen bieden. U bent gunst en genade op mij ter neergezien. Al de smaadheid is onder haar weggenomen. Hoor maar wat de Heere Jezus later zegt. Zij kreeg op Maria na de grootste kinderzegen. Want de Heere Jezus zegt in Matthäus 11. Onder degene die van vrouwen geboren is, is niemand meerder dan Johannes de Doper. Dus op Maria na mag Elisabeth het meest belangrijke kind ter wereld brengen. Dat is de zegen die ze krijgt. Dat is de eer die ze ontvangt. Omdat ze de Heere geloofd heeft op zijn woord. En nu gaat het haar even min als haar man in de eerste plaats om de kinderzegen. Dat weet u nog wel van de dankdag. Ezau had genoeg aan de gave, aan de tijdelijke dingen. Nee, nee. Als Maria binnenkomt, dan is ze zo klein. Omdat ze verwaardigd is dat de moeder haars Heeren binnenkomt. Dan ziet ze haar zaligmaker binnenkomen. En haar Johannes is de voorloper van de lang verwachte Messias. Binnenkort zal hij komen. En zeer waarschijnlijk mag Elisabeth die geboorte nog meemaken. Daar gaat haar hart naar uit. Daar hebben de heiligen onder de oude bedeling naar uitgezien. En toen hebben ze gehuppeld van zielenvreugde. En nu mag zij de vervulling van die belofte nog meemaken ook. Jazeker, Johannes is zijn naam. God is getrouw. Hij doet wat hij belooft. Zo wordt haar smaad in de dubbele zin van het woord weggenomen. En zij verheugt zich samen met Maria en met Zacharias en met al de heiligen. In niemand anders dan in Jezus alleen. Nog één keer en dan gaan we naar huis. Zult u straks meezingen? Maar dat weet je wel hoor. Of je meezingt straks. Heeft God één keer uw smaadheid weggenomen? Is misschien allemaal wat nagewezen als een veracht en weet ik wat hoe de Satan u beschuldigt? Maar dat de Heere u vrij sprak, uw smaad wegnam. En ik ben toch des Heeren. Daar ga je ervan zingen. In de stilte of in het openbaar. Die zang die zwelt aan. Tot het koor. Waarvan de leden ontelbaar zijn. O Heere, ik hoef niet vooraan te staan. Als ik straks maar mee mag zingen. In dat koor. Amen.